Vandaag in aflevering 16 van de Spel op Tafel podcast. Nog één keer 2023. Welkom bij de Spel op Tafel podcast. De bijna wekelijkse podcast over de bordspellenwereld in Nederland en Vlaanderen. Met terugblikken, interviews, reportages, analyses over alpaca's. Nee, waarschijnlijk niet over alpaca's. Alhoewel, tenzij het gaat om het spelletje alpaca, wat hier nog steeds ongespeeld in de kast ligt.
Spel op tafel. Bordspellen in Nederland en België.
Naast bordspellen heb ik nog een andere passie. Nou ja, eigenlijk wel meer. Maar er is nog één andere passie waar ik ooit een podcast en een website over heb gemaakt. En dat is geschiedenis. En dan vooral die van Zuid-Holland, het gebied waar ik zelf woon en ben opgegroeid. Mocht je erin geïnteresseerd zijn, er is dus nog een podcast onder de naam Dag van Toen. Ook aan elkaar, net als Spel op Tafel. Ik heb blijkbaar iets met het toevoegen of het samenvoegen van drie woorden in een titel. Maar die aanloop naar Dag van Toen was heel anders dan deze. Ik heb toen een enorme database met mogelijke onderwerpen, interessante geschiedenisgebeurtenissen. En wat dat betreft is het makkelijker om een podcast te beginnen over spellen, want daar is het maken van zo'n gigantische database al gedaan. Bordspelmania heeft er een, net als Boardgame Geek. Die database voor de geschiedenis van Zuid-Holland begon ik op te bouwen door middel van het lezen van boeken. Voor de recente geschiedenis gebruikte ik onder meer de boeken van Het Aanzien van. Wat oudere luisteraars kennen die boeken waarschijnlijk wel. Hè? Dingen die dat jaar in het nieuws waren, overzichtelijk bij elkaar gezet in één boek. Stonden vaak de belangrijke, opmerkelijke gebeurtenissen van dat jaar in, die een paar jaar later veel mensen dan alweer vergeten zijn. Nou, ik pakte dus zo'n oud boek, ging op zoek naar de meest interessante verhalen en ging op zoek naar het verhaal erachter. Deze week zag ik de hele serie bij mij in de boekenkast staan. Ik heb hem namelijk compleet vanaf 1962. En ik zat te denken aan diezelfde serie en bordspellen. Die staat namelijk in de kast daar recht tegenover. Stel, je zou een bordspellen aanzien van 2023 maken. Welke spellen zouden erin komen te staan als je zo'n boek samenstelt? Welke spellen kies je? Nou, laat ik maar eens gaan kijken naar de spellen die bijvoorbeeld dit jaar in de top van de Boardgame Geek-lijst zijn gekomen dit jaar. Dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk, want niet alle spellen hebben even lang de tijd gehad om in die lijst te komen of ook hoog in die lijst te komen. Maar goed. Voor 2023 krijg je dan een top 10 met Great Western Trail, Nieuw-Zeeland, net buiten de top 500. De Stilt, inmiddels ook al uit in het Nederlands. The Witcher, Old World. The White Castle, inmiddels ook in het Nederlands onder de naam Het Witte Kasteel. Voidfall, Age of Innovation, min of meer de opvolger van Terra Mystica. Star Wars The Deckbuilding Game, je mag één keer raden wat voor spel dat is. Darwin's Journey en Hegemony, dat is het hele zware spel over hoe een land precies werkt. Dat is op zich geen slecht lijstje. Maar wat me op zich opvalt bij de boeken van Het Aanzien van, en ik zie dat zelf ook bij mijn werk waar ik elke dag me bezighoud met het nieuws, is dat dingen die in dat jaar de meeste aandacht krijgen, niet per se de dingen zijn die ook lang blijven hangen. Dat geldt voor spellen eigenlijk ook zo. Hoe goed de titels ook mogen zijn en hoe hoog ze ook gewaardeerd zijn, Earth staat bijvoorbeeld op plek 200 bij die Boardgame Geek-lijst, moeten we dat over een jaar of 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar nog eens een keer gaan bekijken. Pas dan wordt duidelijk welk spel er echt een plekje krijgt in de bordspellen aanzien van 2023. Welkom bij aflevering 16 van de Spel op Tafel podcast. Vandaag blikken we nog één keer terug op het bordspellenjaar 2023. We krijgen het tweede deel van het gesprek met Erwin Broens, de allesweter uit de bordspellenwereld en de dragende kracht achter bordspelen.nl. Ik had met hem, en ik wil dat nog wel even benadrukken, een heel gezellig, ongedwongen, prettig gesprek over bordspellen en het afgelopen jaar. Gewoon aan de eettafel, bij hem in de woonkamer. Verder straks nog meer over de toekomst van Spel op Tafel. Wat kan je het komend jaar allemaal verwachten? Er worden zometeen al wat spellen besproken. En natuurlijk, en daar beginnen we ook mee, het spellennieuws.
Spellennieuws. Het laatste nieuws over bordspellen.
De titels van de spellen zijn bekend voor het NK Bordspellen. De titels zijn Mycelia, Forest Shuffle, Verdant en het Witte Kasteel. Het NK vindt plaats op 18 mei volgend jaar en dat is met Pinksteren en wordt zoals altijd weer gehouden bij Roll the Dice in Veldhoven. Simon Donkers is van Roll the Dice. Goeiedag.
Goeiedag.
Nou, laten we die spellen maar eens één voor één doornemen. Mycelia van Ravensburger, wat voor spel is het precies?
Ja, Mycelia is een heel mooi spel van Ravensburger. Het is een hele luchtige deckbeelder, dus een mooi... Het lijkt als een heel simpel introductiespel met hele simpele spelregels. Waardoor dat je steeds kaartjes kan kiezen. Er zitten heel veel mogelijkheden tot diepgang in om de juiste keuzes te maken. En een zo goed mogelijk deckkaarten te hebben om net iets sneller het te lukken... om al de waterdruppels van jouw gebied af te halen.
Forest Shuffle dan, van de Asmodee-groep. Het is nog niet helemaal duidelijk wie die nou in het Nederlands gaat uitbrengen. Het lijkt een heel populair spel te worden.
Ja, het is heel erg leuk. Ik heb zelf de Engelse editie al gespeeld. Hij komt bij Asmodee, bij Lookout Games uit Nederland. Is een heel erg leuk spel met heel veel unieke kaarten... met planten en dieren die je in de bossen hebt... waarmee jij probeert een palet van bomen voor jou te spelen, daar de juiste dieren in. En elk dier heeft weer zijn eigen scoringsregels, zodat je probeert een zo optimale score te maken. Dus een hele leuke combinatie van de kaarten.
Ja, dan Verdant van White Goblin Games, die is al een tijdje uit. Ik heb hem zelf ook gespeeld op het spellenspectakel, vond hem heel aardig. Zeker voor de liefhebbers uit de serie van Calico en Cascadia. Dit is net weer een stapje verder, toch?
Ja, er zit ook een hele hoop mogelijkheden in. Dus ik denk dat alle spellen wel de diepgang kunnen bieden voor de NK-spelers. Maar zeker heeft dit spel een hoop meer mechanismes. Hoe je de kamersplanten plaatst, hoe je die zoveel mogelijk licht geeft... en hoe jij in zo min mogelijk beurten zo snel mogelijk jouw planten laat groeien. Ja. Dus dat werkt een heel erg leuk mechanisme.
Ja, en dan misschien het meest populaire spel, het Witte Kasteel hè, van 99 Games.
Ja, het Witte Kasteel van Himeji is een heel erg leuk spel... Je hebt best simpele spelregels. Je hebt heel veel keuzes die je kan doen. En het enige jammer is dat je maar 9 acties krijgt in het hele spel. En je moet dus zo optimaal mogelijk die acties benutten om de maximale score te halen.
Nou, deze spellen dus op het NK Bordspellen, 18 mei komend jaar. Hoe komt die keuze tot stand eigenlijk? Maken jullie dat zelf uit of worden die spellen aangeleverd?
Ja, dus wij beginnen altijd zo rond spiel... Juist met deelnemers van eerdere jaren contact te zoeken, met uitgevers contact te zoeken. En dan zoeken wij altijd 4 nieuwe spellen die max 75 minuten duren, zodat wij ze alle 4 op een dag kunnen doen, die relatief nieuw zijn op de Nederlandse markt. Want we willen mensen graag een uitdaging geven die ze nog niet kennen, zodat ze nieuwe spellen moeten leren, met genoeg tactische diepgang. En die van verschillende uitgevers zijn, zodat wij de verschillende uitgevers van Nederland kunnen belichten.
Dus het is ook een beetje promotie richting die uitgevers zelf?
Ja, nee, precies. Wij uitgevers sponsoren deze spellen, sponsoren wat mooie prijzen voor de teams. En dan helpt het dat wij spellen hebben die hun graag willen promoten op de markt. En die ook voor onze deelnemers heel erg leuk zijn om te spelen.
Hoe werkt het toernooi, het NK Bordspellen? Hoe moet ik dat voor me zien?
Ja, we hebben nu de 24e editie. In het toernooi doe je mee met een team van 4 spelers. Elk van de 4 spelers gaat alle 4 de spellen spelen op een dag. En dan heb je de gezamenlijke score van... al jullie spelers bij elkaar bepaalt wat het beste team wordt.
Ja, en dus het is dus niet zozeer je doet als persoon mee, maar echt als ploeg.
Zeker, ja. We hebben een mooie medaille voor wie de beste speler is, mocht je alles winnen op een dag. Maar het gaat er echt om dat je als team van 4 spelers het beste doet. Wij mogen de beste teams ook weer afvaardigen naar het EK Bordspellen. Dus het is echt een teamsport dat we hier zo spelen.
Hoe kan dat dan met punten en zo... Hoe vergelijk je dat met elkaar? Want bij het Witte Kasteel zijn de punten heel anders verdeeld dan bijvoorbeeld bij Forest Shuffle.
Ja, dus de score die je krijgt, mocht jij het spel winnen, krijg jij 5 punten. Een tweede plek is 3, anders 2, anders 1 punt. En zo heb je dus van alle verschillende spellen, wil jij winnaar zijn. En dat maakt niet uit of jij de Himeji wint met veel punten, of dat jij Mycelia met een klein verschil wint. Je gaat, al jouw winsten zijn 5 punten. En zo kan je als team, als je er heel goed speelt... 80 punten bij elkaar halen.
Hoe kunnen mensen zich opgeven?
Ja, op roldedice.nl kan je je opgeven. Het is €25 deelnamegeld, waarbij alle teams sowieso een spel winnen. We hebben ruimte voor 24 teams. En alle informatie staat op onze website www.roldedice.nl.
Nou, de afgelopen jaren is natuurlijk het aantal bezoekers van beurzen is gestegen. Het aantal spellenclubs is toegenomen. Merken jullie ook dat er meer vraag naar is aan plekken op zo'n NK?
Ja, de coronajaren hebben dat wel pech gedaan, want we hebben toen echt een dip gehad. Zo, Als ik hier kijk, 2016 tot 2019 was het 21 tot 23 teams. In 2022 waren het er nog maar 14. We hadden vorig jaar weer 19 teams. Dus we zien dat het weer flink opgroeit. Dus wij hopen weer richting die 20 tot 24 teams te groeien.
En vindt u niet jammer? Want ik neem aan dat u niet zelf niet meedoet.
Nee. Wat ik merk is dat er altijd teams zijn die ontzettend serieus spelen. En mensen die heel erg voor hun plezier spelen. En ik ben zo iemand die toch eigenlijk heel graag voor het plezier wil spelen. Dus ik mag als jurylid al deze spellen de komende maanden oefenen. Zodat ik alle gekke regelvragen kan beantwoorden. En ik kan juist op die dag zelf toekijken en iedereen aanmoedigen. Dus dat vind ik eigenlijk wel de leukste rol.
Simon Donkers van Roll the Dice, dankjewel. Game & Biz komt met een kleine Kickstarter-campagne voor Quibbles. Maakt deel uit van de Make 100 projecten van Kickstarter. Dan gaat het om slechts 100 rewards. Dus een heel kleine Kickstarter in feite. Bij Quibbles gaat het om een setje kaarten die het mogelijk maakt om het spel ook met 6 spelers te spelen. De uitbreiding bestaat uit 3 modules. Normaal zijn er kaarten van 1 tot en met 6 Quibbles die je moet combineren. Maar nu komen er ook kaarten bij met waarde 0 en 7. Komende maand dus op Kickstarter. Geronimo brengt het nieuwe spel Chronologic Parijs 1920 uit in het Nederlands. Het spel is een typische Wie heeft het gedaan spel rondom de opera van Parijs. Mensen verzamelen aanwijzingen en proberen daarmee het mysterie op te lossen. En het is weliswaar de tijd van vuurwerk, kerstbomen en wat dan niet meer, maar deze maand dook op sociale media een complete Sinterklaasversie op van Pandemic. Met Sinterklaas virussen, pepernoten en al dan niet meer. Het is een privé klusproject van José van Galen uit Noord-Holland. José, goeiedag.
Goeiedag.
Wat zag ik precies? Kan je dat eens omschrijven?
Wat je hebt gezien is het speelbord van Pandemic, maar dan helemaal via Photoshop bewerkt in Sinterklaasstijl. Dus de plaatjes van pepernoten zie je rondom. De landkaart is een jute zakprint geworden. En de zee zie je heel licht een printje van allerlei Sint. Ja. Tafereeltjes, dus een mijter, een staf, cadeautjes, wortels, dat kan je daar allemaal in terugvinden.
Ja, het is compleet aangepast. Is ook het verhaal eromheen, geen virussen bezweren, maar iets anders. Heb je dat ook nog aangepast of gaat het nog niet zover?
Nee, dat heb ik aangepast in de zin van dat er toch wel 4 dodelijke virussen aanwezig zijn. Nou weet ik ze niet helemaal meer uit mijn hoofd. maar dat was een geelpaard en het wortelvirus en het pakjes, de pakjesgriep en de pietengriep of iets dergelijks had ik ervan gemaakt. Ja. Dus ik was wel doorgegaan in het Sinterklaas thema.
Dat zal wat werk geweest zijn.
Zeker, ik was er dan ook al in oktober, was mijn brein al aan het werk gezet.
Ben je zo handig?
Ik ben wel creatief van mezelf, maar niet in Photoshop. Dus ik had een hele fijne vriendin die zegt, joh, ik kan je daar wel mee helpen. Dus dat was een zekere mooie bonus, ja.
En dan vervolgens heel veel knippen, heel veel plakken waarschijnlijk ook.
Ja, ze was er toch eigenlijk wel in een dagje was ze er wel mee klaar. Dus zij ging vooral heel erg snel daarin in het speelbord. En ik heb uiteindelijk ook nog alle speelkaarten nog gestempeld en gedaan om die zoveel mogelijk hetzelfde te krijgen. Ja. Dus ik ben daar zelf nog wel heel erg mee bezig geweest.
De belangrijkste vraag, waarom?
Ja. Ja, waarom? Wij spelen met het gezin. Ik kom uit een gezin met 4 kinderen. En ieder jaar spelen we eigenlijk altijd wel een Sint-spel rondom pakjesavond. Om de cadeautjes ook in ontvangst te mogen nemen. Om niet alle cadeaus achter elkaar te ontvangen. En ik dacht, dit jaar ga ik er eens wat werk van maken. Vorig jaar hadden we een onwijs leuke, hoe noemen we dat ook weer, escape room. Hm. Dus hadden we de kluisjes voor iedere kamer die opengebroken moesten worden. Gingen we door ons vakantiehuisje heen en dit jaar dacht ik, ja, we zullen toch wel iets coöperatiefs moeten doen. Waar kwam je dan op uit? Nou, ik had pandemie, had ik liggen in de kast. Ik dacht, dat is een mooie om een variatie op te gaan proberen.
Ja, gaat die nou volgend jaar waarschijnlijk weer uit de kast komen? Ik mag toch hopen van wel, dat het niet voor eenmalig gebruik is geweest.
Ik denk dat die binnen ons gezin niet op de tafel gaat komen. Wellicht later als mijn kindje, die nu 3 is, ook... zo oud is om te gaan spelen, dan komt hij zeker als het aan mij ligt op tafel. En anders dan komt hij wellicht bij die vriendin die gezorgd heeft voor de hele computergrafische delen, dat die bij haar op tafel komt. Want zij heeft twee oudere dochters. Dus ik denk dat die dat heel erg kunnen waarderen.
Ja, hebben de cadeautjes, het cadeautjes uitpakken, heeft dat nou ook nog een rol gespeeld bij het spelen van het spel of niet?
Ik had er kaartjes tussen gedaan met van er is nu tijd voor een loodje en een cadeautje. Want ook loodjes hebben we nog tussendoor erbij gedaan. dus het was daardoor zeker avondvullend, maar daardoor ook wel weer heel erg gezellig.
Het was geslaagd dus. Hoeveel uur heeft erin gezeten?
Om het te maken? Ja. Oei, nou toch echt heel wat avondjes heb ik daar toch nog wel aan gezeten. Dus ik denk, ja, al met al. Nou, ik denk dat ik er zeker wel, als je alles bij elkaar optelt, misschien wel 3 weken avond na avond bij elkaar dan bij bezig ben geweest.
Ja, nu heb je die foto's heb je geplaatst op sociale media, op Facebook onder meer. Ben je niet bang dat de mensen achter Pandemic denken van, ja, ho, wacht even, daar ben je de problemen komt?
Ik heb er wel even over nagedacht, maar ik dacht, het is zo in huiselijke kringen en het was volgens mij ook nog een foto wat minder makkelijk over te nemen is, dat ik dacht, volgens mij mag ik zoiets wel gewoon in huiselijke kring overnemen.
Tevreden?
Tevreden over het spel? Ja en nee. Als ik het nog professioneler zou aanpassen, dan zou ik ook nog de kaartjes zo maken dat ze ook op de achterkant, via de achterkant drukte het nog een heel klein beetje door. Dus ik moest het in een soort afgesloten doosje nog, moest ik de kaartjes leggen, zodat je niet al verrast zou worden dat je dacht, oh, nu komt er een epidemie aan, dus we moeten even opletten wat we nu gaan doen. Ja, uiteindelijk hebben we er toch wel heel veel plezier aan beleefd. En nadat we de eerste ronde erop hadden zitten, begrepen ze het ook wel aardig. Want uiteindelijk hebben we het met 9 volwassenen gespeeld. En waren ook, ja, toch best wel wat. Dat was dus ook nog een keer de uitdaging. Dat de mensen waren een team voor een rol. Dus ik had wel van tevoren al 4 rollen eruit gehaald. Ik had de coördinator had ik weggelaten. En ik had ook de pionnetjes had ik helemaal mini geschilderd. Dus die neem ik wel weer over naar het oorspronkelijke spel.
Welk spel wordt het volgend jaar?
Heb ik ook al lichtelijk over na zitten, denk ik. Wellicht een heel nieuw spel, wat ik misschien nu ook nog niet ken. Want via de Facebook inderdaad kom ik ook weer op een heleboel nieuwe spellen die ook coöperatief te spelen zijn. Dus ik ga er zeker nog over nadenken, maar wellicht...
Het duurt nog even tot oktober, je hebt nog alle tijd.
Het duurt nog eventjes inderdaad. En wellicht dat iemand anders binnen de familie zegt, maar nu ga ik het doen, want ik heb een idee.
Je hebt de lat hoog gelegd.
Ja, zeker. Absoluut.
José van Galen over haar eigen Sinterklaas Pandemic versie. Foto's ervan zijn te zien op de website speloptafel.nl. Tot zover het spellennieuws.
Elke aflevering van Spel op Tafel komen wat spellen aan de orde die onlangs zijn binnengekomen. Een paar keer zijn gespeeld en ze zijn zeker het bespreken waard. Oftewel, wat ligt er nu op de deurmat?
Laten we het eens over spellen gaan hebben. Raising Robots van Navu Games. Brad Sobel en Seth van Orden zijn de makers. Het is van 1 tot 6 spelers, 60 tot 90 minuten, leeftijd 14+. Deze kwam ruim een week geleden binnen. Hij is hier 1 keer op tafel gekomen. Dus ik wil even met klem benadrukken, dit is geen review. Maar ik wil wel heel graag mijn eerste ervaringen delen. Ik werd behoorlijk aangetrokken door het spel. Vooral door de makers en het team erachter. Brad Sobel en Seth van Orden maakten eerder voor Navu Games Stockpile. Ja, dat is een zeer toegankelijk aandelenspel. Een absolute aanrader. Dus toen ik zag dat zij samen een spel met allerlei schattige robotjes gingen maken, dat nog behoorlijk wat weg heeft van Wingspan, en die naam ga je vaker horen, ja, toen was ik helemaal aan boord. Raising Robots en Wingspan. Lijken ze op elkaar? Zeker. Je hebt allemaal een eigen bord met daarop 3 rijtjes waar je robotjes, nee geen vogels, kan plaatsen. En die rijen worden ook nog eens een keer helemaal geactiveerd en elke robot heeft zijn eigen effecten. Klinkt het bekend in de oren? Klinkt het als Wingspan? Absoluut. Maar Wingspan is heel wat minder diepgaand, kan ik je vertellen. Je bent een beginnend uitvinder. Allemaal plaatjes bij van kinderen, jonge kinderen, waarschijnlijk basisschoolleeftijd. En die gaan aan de slag op een uitvinderschool die gespecialiseerd is in robotjes. Allereerst heb je in dit spel 7 verschillende grondstoffen. Van microchips, sensoren, duct tape, Alles werkt met duct tape, zeker. Dit spel is duct tape de joker. En er zijn 5 verschillende acties. Bij elke ronde mag je er 2 van activeren. Dat activeren mag je koppelen met kaarten. En die kaarten, daar staat een soort elektriciteit op. En als die kaarten hoger zijn, zijn je acties beter. Dan levert het bijvoorbeeld meer op. Of je kan je robots nog iets speciaals laten doen, zodat ze meer grondstof of punten opleveren. En ook zijn die robots goedkoper te bouwen als je meer kracht hebt. En iedere speler die kiest dus tijdens zijn ronde 2 acties uit die hij mag doen. Maar je kan ook meeliften op andermans actie als daar net een goede kaart voor ligt. En dan kan je dus met 0 inspanning toch wat doen. Aan het einde van het spel heb je ook nog een bepaald soort les. Dat kan van alles zijn. En dat verwijst dan weer naar prestaties die je dan tijdens het spel hebt bereikt. En dat levert een cijfer op. Want het is natuurlijk een klas. Maar die cijfers die staan weer gekoppeld aan het aantal punten. Ja, dat klinkt al allemaal weer wat minder dan Wingspan. Je mag het dan ook geen Wingspan 2.0 noemen. Noem het eerder Wingspan 4.0. Het spel gaat tot 6 spelers. Maar dat heeft, zover ik kan inschatten, waarschijnlijk nauwelijks effect op de speelduur. Want een groot deel van het spel wordt tegelijkertijd gespeeld. Je zit dus eigenlijk bijna nooit te wachten op anderen. De artwork bij Racing Robots is geweldig. Elk robotje heeft zijn eigen artwork. Het is een juweeltje, er zit humor in. Er zit er bijvoorbeeld een eentje bij en dat is eigenlijk een wereldglobe. En die is omgebouwd tot een robotje. Er zitten allerlei huishoudelijke apparatuur die verwerkt is tot de robotjes. Het is 1-op-1 geweldig gemaakt. Het is hartstikke leuk. De interactie bij het spel is best aardig. Want je hebt dus met jouw keuze voor je acties ook effect op andermans acties. Daar kan je op anticiperen. Je kan hopen, ik hoop dat die speler die actie kiest met die energieblokjes erbij. Dan kan ik net even meeliften. Dan kies ik net even die andere, want dan heb ik meer acties waar ik op mee kan liften. Is het spel leuk? Nou ja, op basis van mijn huidige ervaringen zou ik zeker zeggen ja. Als ik een keer geen zin heb in Wingspan, maar iets met een beetje meer bite, dan trek ik deze zeker uit de kast. Ik zie een Wingspan nog zeker niet vervangen, maar deze is bijzonder aardig. Het is voorlopig een aanrader. Het spel heet Racing Robots. Het volgende spel is Christmas Tree van Taiwan Board Game Design. Maker Zonger, 2 tot 5 spelers. Een minuutje 15, het is vanaf 6 jaar. Ja, het nadelen van rondkijken op sociale media en dan zeker op Facebook groepen over bordspellen is dat je wel eens geconfronteerd wordt met spellen dat je denkt van ja, die is leuk met kerst. Nou, Christmas Tree is er daar één van. Besteld online, binnen 2 weken binnen, vond ik snel, maar ik vermoed dan ook dat mijn versie niet helemaal uit Taiwan komt. Ik was wel een beetje ongerust, want een ander spel van dezelfde ontwerper, Zonger, Vegetable Stock, is met overmacht de grootste teleurstelling van het afgelopen jaar op spelgebied geweest. Maar goed, laten we deze meneer nog een kans geven. Nou, Christmas Tree is een spel waarbij je setjes moet maken. Er liggen kaarten op tafel met cadeautjes, rendieren, koekjes, kerstbomen, sneeuwpoppen en de jokers, de kerstmannen. Die kaarten liggen in 5 rijen. De bovenste rij 1, de tweede rij 2, de derde rij 3, de vierde rij 5 en de onderste rij 7. En als je die zo hebt liggen, dan is het net een kerstboom. Je mag tijdens je beurt 2 dingen doen. Je mag een setje inleveren of 1 van die rijen kaarten die op tafel ligt pakken. De bovenste rij is gratis, maar daarna moet je steeds 1 kaart per rij toevoegen als je die rij overslaat. Dus voor de langste rij, de onderste, moet je een kaart leggen bij de bovenste, tweede, derde enzovoort. Maar omdat er meer kaarten in de rij liggen, worden die rijen natuurlijk wel steeds interessanter. En zeker als er een paar mensen zijn die verder naar beneden die kaart hebben gepakt, ja, dan worden de rijen breder en breder. Sets kan je inleveren vanaf 3 kaarten. Dan mag je 1 kaartje houden, dat is dan 1 punt, en de rest leg je af. Bij een set van 4 krijg je 2 punten, een set van 5, 3. En die sets kunnen aangevuld worden door kerstmannetjes. En afhankelijk van het aantal spelers eindigt het spel als iemand zoveel punten heeft. Wat het spel nou een extra twist geeft, is dat bijvoorbeeld iemand een set maakt met rendieren, alle andere spelers aan tafel de helft van hun rendieren afgerond naar beneden moeten afleggen. Je kan dus niet onbeperkt sparen omdat andere mensen ook zien wat je pakt. En bij meer spelers worden dus vaker ook wat kleinere setjes gemaakt om die reden. Christmas Tree is een vrij simpel spel, maar toch bijzonder geinig om met de kids te spelen of met oma, met kerst. Niet altijd ingewikkeld, toch genoeg keuze om het uitdagend te maken. ja, deze kan, in tegenstelling tot Vegetable Stock, wel degelijk een duim krijgen. Dat is het spel Christmas Tree.
Op pad met Spel op tafel.
Vorige week hoorde je het eerste deel van het terugblik op het bordspellenjaar 2023 met Erwin Broens, bordspellenkenner, allesweter, drijvende kracht achter bordspelen.nl en domweg een gezellige gesprekspartner om terug te blikken. In het eerste deel ging het vooral over de opmerkelijke en favoriete spelletitels. Deze week gaat het vooral over de uitgevers, want het afgelopen jaar zijn er wel heel veel bijgekomen, niet waar? Erwin?
Is er in eerste instantie in het Belgische achterland wordt dat heel veel gebeurd en bijgekomen. Met Geronimo Games, Interfin, Happy Meeple. En ook in Nederland zie je dat er allerlei nieuwe spelers opduiken. Dat een bedrijf als Hot Games, dat eerst in schaakartikelen, speelkaarten en wat dan ook zat, is een volwaardige speluitgever geworden. Ik heb allerlei kleine eenpitters die indrukwekkende licenties in Nederland halen, soms ook eigen spellen ontwikkelen. En daar komen er, ieder kwartaal komen er nieuwe bij, lijkt het haast wel.
Een paar zou ik op zich wel even willen uitlichten wat dat betreft. Zeker niet negatief bedoeld, maar zo'n eenpitter bijvoorbeeld, Keep Exploring Games.
Ja.
Alleen al vanwege het feit dat ze bij de Nederlandse Spellenprijs 2 keer genomineerd waren voor Bitoku en voor Sleeping Gods. Sleeping Gods de winnaar. Er gebeuren bijzondere dingen daar.
Ja, ja, die is gestart als een spelliefhebber die ook dol was op duiken. En die had een eigen spelontwerp. Wat hij als eerste heeft uitgebracht en daarmee zijn uitgeverijtje is gestart. En dat is nog een tijdje bij eigen ontwerp blijven hangen. En toen ging hij, ik vond het wel heel grappig, in één keer dat er heruitgaves van interessante oude Duitse titels doen. De Maskerserie van Kramer en Kiesling haalde die weer naar Nederland. En op een gegeven moment heeft hij de stap gezet naar gewoon hele interessante buitenlandse licenties. Ook van relatief zware spellen. Die dat niet altijd makkelijk bij uitgevers als 999 Games of misschien wel White Goblin Games opduiken.
Ja, is dat ook juist de kans die daarmee grijpt?
Ik denk dat hij daar een gat is gedoken. Want die Sleeping Gods, dat is een indrukwekkend spelsysteem. Met een verhaallijn. Voor mij ook een interessant prijskaartje. Wat je perfect kunt verklaren door wat je er allemaal op tafel krijgt. Maar het is geen massapubliek spel. Hè. Het is zo dat voor mij is dat een acquired taste. Ja. En wil je daar ook echt wel de diepte in en zoek je ook een hoop beleving in. En dat zo'n kleinere uitgever die pakt dat dan op. Steekt heel veel tijd, energie en zorgvuldigheid in het mooi maken van de Nederlandse versie. Want volgens mij heeft hij daar serieus werk van gemaakt. Ondersteunt het ook van harte. Is ook op evenementen en beurzen ook goed aan het demonstreren en presenteren. En dat hij heeft zijn plekje in de markt gevonden.
Knap, als één persoon.
Ja, ja, volgens mij heeft hij heeft flinke ondersteuning in de familie en de vriendenkring erbij. Maar dan nog, inderdaad, knap dat je als één pitter in staat bent om zulke zware jongens naar het Nederlandse taalgebied te halen. Want dat is volgens mij niet niks, dat zijn hele operaties.
Spellenbedrijven als Geronimo en Happy Meeple Games uit Vlaanderen, nog niet zo heel oud. Hè? Zeker Happy Meeple Games ontstaan in de coronaperiode.
Ja.
Misschien achteraf gezien heeft dat juist meer mogelijkheden gegeven dan dat het problemen opleverde.
Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Dat als je jezelf lanceert in zo'n fase, dat zal best even schrikken zijn, omdat als de hele samenleving plat ligt. Je bent net een bedrijf begonnen. Maar als jij dat in een segment zit waar veel vraag naar is, ja, dan is je entree in de markt, zodat het mogelijk meer kans op succes gehad dan je misschien 5 jaar eerder zou hebben gezien.
Dan zijn er dus een tal van nieuwe uitgevers bijgekomen. Wat betekent dat voor de meer traditionele uitgevers, zoals 999 Games en White Goblin Games, dat er zoveel concurrentie bij is?
Wat die gaan merken is dat de belangrijkste, de eerste stap, hè, wat het 999 Games was, die had een soort alleenheerschappij in zijn beginperiode. Er was maar één Nederlandse uitgever die relaties had met Duitse licentieverstrekkers en die kon gewoon de krent uit de pap vissen. Toen wij Goblin Games, zodat in die markt begon te roeren, werd het spannender. En op een gegeven moment had je Duitse uitgevers die dachten van ja, 999, dat als jullie niet doen, dan bied ik het aan de concurrent. Weet je wel? En dat werd soms een beetje tegen elkaar uitgespeeld. Vanuit de Duitse optiek snap ik het, want voor de Nederlanders was het soms wat ongemakkelijk. Nou, die groep is nu alleen maar groter geworden. Ik heb veel meer uitgevers die ook in traditionele licentievijvers van 999 en White Goblins games vissen. Aan de andere kant, die Belgen, die kijken nog wat internationaler dan Duitsland alleen. Want ook Geronimo, die zit ook nog wel in het Franse achterland te kijken. Volgens mij is Happy Meeple Games
Amerika.
Precies. Ja. Happy Meeple ook niet heel erg op Duitsland georiënteerd. Dus die ontsluiten ook dat van buitenlandse markten, waar wij in het verleden nog niet zo heel erg actief op waren.
Nou, is dat dan een voorbeeld dat bijvoorbeeld een kleine uitgever als Game & Biz zoiets als Sea Salt & Paper binnen kan halen, terwijl er dus ook redelijk grote concurrenten op de markt zijn voor de Nederlandse markt? Dat zegt iets?
Ja, dat zegt iets. Maar wat ik heel netjes vind, is dat hij is als eerste heeft hij zijn belangstelling geuit, dat begreep ik, van Michiel. Dus dan vind ik het heel netjes dat die Franse uitgever als eerste dat hem de kans geeft om een deal te sluiten. Dat is bijvoorbeeld bij Five Towers al anders gelopen. Dat zal menig uitgever die echter net gevist heeft denken. Dat vind ik mooi. Maar volgens mij, Michiel, die doet die uitgeverij naast andere activiteiten. Dus ik vind het prachtig dat hij zo'n stap zet en zo'n mooi spel naar Nederland haalt. Maar die kan dat ook alleen maar als hij ook goede ondersteuning uit zijn omgeving krijgt. Zo weet ik hoe dat bij hem precies zit, weet ik niet. Want ik ga er ook niet in de skate over doen. Maar er zijn winkeliers die dat soort initiatieven ook van harte ondersteunen. En ook helpen in het mogelijk maken van een grote oplage. Ja. Wat ik al zei, in onze eerdere gesprek vorige week. Als je een winkelier hebt die iets ziet zitten in een spel, dat mooi presenteert in zijn winkel. En dat ook actief demonstreert aan mensen die binnenkomen. Hè? Dan neemt ze mee naar de tafel, legt uit wat het is in een paar woorden. Als hij dat ondersteunt, die koopt er misschien wel 500 of 1000 in. Ja, dan heb je een substantieel deel van een acceptabele oplage te pakken. Als je een paar van dat soort gasten hebt, kan er wat.
Nu zijn er dus heel veel nieuwe concurrenten bijgekomen voor bedrijven als 999 Games of White Goblin Games. Wat zegt dat voor winstmarges? Gaat ze dat ook in de portemonnee raken?
Ik denk dat dat zal mijn beroepsachtergrond zijn. In de winstmarge ga je daar niks van merken. Maar die is volgens mij in deze sector zo klassiek als wat. Die winstmarges die hanteren ze al eeuwen en daar stappen ze niet vanaf. Dat is ook een reden waarom dat kleine ingrepen aan de onderkant van het spelproductieproces grote gevolgen hebben in de winkelprijs. Mm-hmm. Maar ik denk dat ze wel gaan merken in omzetvolume.
Ja.
Want de inflatie is ook in de spellenwereld opgedoken. Spellen zijn best duurder geworden.
Ja.
Met name grotere bordspellen merk je dat vooral mee. Ja, mensen kunnen hun geld ook maar één keer uitgeven. Ja, het zijn luxe artikelen. De rest van het leven is ook waanzinnig duur. Dus ik denk dat dat wel de economische ontwikkeling een hap neemt uit de budgetten voor dit soort hobbyartikelen. Ja, als je veel concurrenten hebt, wordt het lastiger.
Wat je nu inmiddels ook ziet, is dat er eigenlijk elk spel dat waar ter wereld nu inmiddels ook waar het vandaan komt, een succes is. Het komt nu tegenwoordig in het Nederlands uit. Ook door de gigantische hoeveelheid aan uitgevers. Zie ik dat verkeerd?
Nee, daar lijkt het wel op. Ik heb weinig titels waarvan ik denk van die zou je hierheen moeten halen die nog niet ergens op de radar staan.
Ja, maakt dat het makkelijker voor de Nederlandse spellenliefhebber? Van dat er Nederlandse spellenliefhebbers zijn die zeggen van ik laat het zitten, want ik ben de Engelse taal niet zo machtig. Dat ze, of Duits is zelfs nog in een even extremere vorm. Het komt toch wel in het Nederlands.
Ja, ik merk wel dat hobbyisten, de fanatieke veelspeler, dat bij de taal niet zozeer een hobbel is. Met Duits zal dat wat meer het geval zijn. Hè? Er zijn meer mensen die last hebben van een hoop Duits in het spel, vooral als het op kaartjes ook staat. En dan, Engels is meestal geen issue. Maar die kopen die spellen wel. Die zitten echt niet te wachten. Expertspelers wachten niet op Nederlandstalige versies, in het algemeen. Hè? Die willen het op tafel hebben. Maar spellen die wat meer aanschurken tegen een groter publiek, ja, daar is zo'n Nederlands doosje is er interessant voor. Ook al is het materiaal neutraal, taalneutraal, hè, want dat maakt het niet uit wat er op de kaartje staat. Als opa en oma of ouders in een winkel staan en die zien een doosje staan en ze zien alleen maar Duits, dan hoeven ze het spel niet. Ja. Als het makkelijk Nederlands is en een paar zinnen uitlegt wat de bedoeling is, gaat die mee in het in de boodschappentas.
Ja, maar in hoeverre heeft het dan zin om sommige spellen in het Nederlands uit te geven? Hè? Het is elke week wel, dit komt in het Nederlands uit, dit komt in het Nederlands uit, dit komt in het Nederlands uit. Bijvoorbeeld Ratten van Wister, de spelletjesvrienden gaan die je nou in het Nederlands uitbrengen. In hoeverre heeft dat dan zin?
zij hebben er vertrouwen in, hè, want ik vind het leuk om te doen. Ikzelf vraag me inderdaad af, waarom zou je? Dit is ook zo'n spel wat gemaakt is voor het segment wat verwendere veelspeler. Dat is mijn inschatting. Ik ken hem niet, hè. Ik heb er even wat van gelezen. Ja, die doelgroepen, die koopt dat spel wel en die hoeft geen Nederlandstalige versie te hebben. En zo'n spel bij een grote publiek slijten, dat is ook nog een beetje een quirky thema, weet je wel. Dat iets met ratten die uit een laboratoriumomgeving ontsnappen of iets dergelijks. Ja, dat heeft niet de seksappeal van Disney Locana, zullen we maar zeggen.
Ja.
Dus wat voor doelgroep je daar wat dat mee wil bereiken. Ja, misschien dat zo'n uitgever het leuk vindt om een paar spellen in de catalogus te hebben. En dat ze het aanvaardbaar vinden dat het in een kleine oplage gebeurt. En dat het een soort nevenactiviteit is van de core business. Dan kan dat uit.
Tijdens corona was er een enorme toename zichtbaar van de interesse in de spellen. Dat begint nu een beetje af te zwakken. Hoe lang is dit nog houdbaar?
Ik vind dat lastig om te beantwoorden. Met die zeepbel, die we al jaren vermoeden. Het praten erover in Duitsland, dat doen we al een jaar of 10 volgens mij. Het groeit maar en groeit maar en groeit maar. Het aanbod neemt maar toe. En wanneer ploft dat een keer? Hè? Ik vind dat lastig in te schatten. In Nederland wordt die wel spannender, omdat je een hoeveelheid aan spelers hebt. En een aantal kleintjes die het erbij doen. En die kunnen zich ook nog wat permitteren. En de hele grote, die hebben hun eigen sterke positie. En dat zijn ook bekende labels geworden, weet je wel. En die hebben een aantal klassiekers die gewoon duurzaam blijven verdienen. Hè? Maar dan nog zullen die ook opletten van, die licentiemarkt die heeft nu zoveel hengelaars aan de wal staan. Wat betekent dat voor ons? 99 Games vind ik al een heel interessant voorbeeld. Die zijn heel bewust de koers aan het verleggen. Maar ook meer en meer eigen spellen binnen te halen en te ontwikkelen. En daarvan dan ook licenties, zodat in de buitenlandse markt weg te zetten. Eigenlijk de omgekeerde route waarmee ze zelf in de jaren 90 zijn begonnen.
Maakt het dan ook daarbij uit dat bijvoorbeeld van sommige van die hele grote uitgevers ook meer zelf zijn gaan verkopen? Dat ze een beetje de middelman ertussen uithalen?
Ik denk het wel. Dat is met mijn beroepsachtergrond, dat zie ik dan ook meteen, dat je bij rechtstreekse verkoper aan de consument twee winstmarges in één keer naar binnen hengelt.
Ja.
En dat zijn in deze hobby van ons forse winstmarges. Wat ik wel grappig vind, tussen aanleidingstekens, dat het verkocht wordt. Hè? Bijvoorbeeld 99 Games had zo'n webshop en dat werd neergezet. Nou, dat doen we eigenlijk omdat we inzicht willen hebben in de wensen van de consument, weet je wel. Of in patronen, hè? Noem maar op. Hè? Dat was een soort generieke, onschuldige marketingbehoefte. Dit is natuurlijk ook gewoon euro's binnensleuren. En daar is niks mis mee, hè? Want ik gun ze hun succes van harte. Want als die mensen niet genoeg verdienen, dat houden ze op met bestaan. En dan wordt onze hobby armer van. Dus voor mij mogen ze. Al vind ik het wel, dat is voor mij wel een kiezeltje in mijn schoen. Wat ik heel ongemakkelijk vind, dat je in deze periode van het jaar, dat eigenlijk de piekperiode is voor de speelgoed- en spellenhandel. Waarbij winkeliers het wezenlijk deel van hun jaarsucces moeten boeken.
Ja.
Dat ik dan uitgevers heb die dan op grote evenementen als gekken voor dumprijzen staan te verkopen. Of die een zogenaamde factory sale hebben waar zogenaamde beschadigde spellen voor weinig verkocht worden.
Adventkalenders?
Ja, precies. Idem dito. En daar zit nog wel een sympathiek toefje aan. Want daar zitten ook leuke dingetjes in. Dat je rariteiten, nevenartikelen, of misschien wel dat niet goed lopende oude magazijnvoorraad voor prikjes probeert te slijten. Dat is nog wat onschuldiger. Maar ik vind het heel ongemakkelijk dat ze een directe concurrent zijn van de consumenten-euro in de periode dat hun afnemers het jaar succes moeten maken.
Wat ook heel erg opkomt, is natuurlijk het aantal bordspellen bijeenkomsten. We hadden natuurlijk Spellenspectakel, we hadden Zuiderspel, Noorderspel. In België hadden we Spel. Ook die poppen op.
Ja.
Is dat een logisch gevolg?
Voor mij is het een logisch gevolg van een hobby in bloei. Wat ik wel grappig vind, is dat die evenementen oppoppen en ook succesvol zijn. En sommige steeds succesvoller worden. In een tijd gevreesd waarbij de omzet van uitgevers wat onder druk staat. Ik zag van de week van de branchevereniging een vergelijking van spellen- en puzzelomzet van november dit jaar met november vorig jaar. En die is met 8% gekrompen. Wat ik best een zorgwekkende daling vind. Hè? Van 22 naar 23 toe.
22. En wat veel andere branches die hebben, mede ingegeven door natuurlijk door inflatie, wel een stijging van de omzet gezien.
Ja, precies. Want daarom integreert hij mij. Want door de inflatie, dat is de kostprijs, van de winkelprijs van het spel gestegen. Dus als ik dan een 8% omzetdaling zie en ik daar de inflatiefactor uithaal, ja, is het, de volumedaling is substantiëler. Dat vind ik, dat integreert mij dat ik die twee ontwikkelingen tegelijk zie. Dat evenementen in opkomst zijn. Spellenspectakel heeft een indrukwekkende sprong gemaakt met 20% groei ten opzichte van het jaar ervoor. Dat is een enorme succesvolle stap, wordt dat naar voren. Dan vind ik het spannend dat uitgevers, zodat daar wat in achterblijven.
Ja, betekent dat er vooral op die festivals vooral spelen niet kopen meer een ding gaat worden? Niks verkeerds mee natuurlijk, maar wel een gevolg.
Ja, want dan verwacht ik dat op de festivals zelf. Daar word je in de watten gelegd met spelleiders en demotafels. Word je lekker gemaakt voor het product. En soms zijn er ook wel echt wel mooie beursaanbiedingen. En dan is de drempel om toch iets mee te nemen is zo laag. Dat de meeste mensen wel met een spel naar huis gaan. Dat echt idioot als ondergetekende vroeger. Met dat twee hele grote tassen. Richting de trein. Dat ze naar huis terug gingen.
Het spellenspectakel groeide richting de 25.000. 25.000. Zit daar nog groei in eigenlijk? Of?
Ik denk het wel. Omdat wat spellenspectakel heel slim doet. Is ook verbinding zoeken met verwante sectoren. Wat ik heel interessant vind is dat hij dit jaar dat een relatie heeft gezocht met speelgoed. En dan dat ook speelgoed wat in de overgangssfeer kan leveren. Dus niet later spelen, maar waar ook dat spellen op tafel liggen. En dan krijg je een beetje hybride beleving. En dat gaat elkaar versterken als je dat slim doet. Dat is heel slim, de speelgoedkant een beetje apart van de spellen gezet. Zodat de mensen die traditioneel naar het spellenspectakel kwamen, niet schrikken bij de ingang van wat moet ik met die plusje beren. Maar in de overgangszone heeft hij dat wel leuk met elkaar verbonden. En daar zit nog ruimte in. Want ik kreeg het idee dat die uitgevers best enthousiast waren over de samenwerking met en de synergie met zo'n spellenbeurs. Dat biedt potentieel voor volgend jaar. Maar ja, daar zit een gigantische markt in die speelgoedkant. Je zou inderdaad, als je dat creatief doordenkt, mijn eerste zou zijn, zoek ook eens een relatie met Lego. Hè? Als je tegenwoordig wel een thema is, de laatste paar jaren zie ik dat we nadrukkelijk naar voren komen. Ook in Duitsland, op die vakbeurs in Nuremberg, werd dat als trend vorig jaar onderkend. Kiddult, hè? Als samenvattende term, dat de volwassen man of vrouw dat ook gewoon dat geld uitgeeft aan leuke hobby dingetjes. En dat kan speelgoed, Lego, spellen en wat dan ook zijn.
Die Lego dozen voor 300, 400 euro.
Ja.
Dat was specifiek spellenspectakel, maar we zien ook veel andere festivals, beurzen. Bijvoorbeeld MoxCon, die al een paar duizend, Zuiderspel al een paar duizend. Ook die kleintjes groeien dus mee.
Ja. De enige die een beetje achterblijft is Dukusim. Dat was een van de traditionals. Daar ligt het met name aan dat die weinig publicitaire energie in de evenementen steken. Daar zit ook nog aardig wat potentieel in die beurs, hoor. Dus ze zijn gezellig. En voor mij zijn ze heerlijk dichtbij. Want ik woon tegen Amersfoort aan.
Ja.
Maar ik vind die groei vind ik mooi. Er zijn er een paar waar ik nog niet geweest ben. Zuiderspel kom ik elk jaar met heel veel plezier. De laatste jaren boek ik ook altijd een hotelovernachting. Tussen beide dagen. Dus ook 's avonds is het er altijd gezellig.
Waar lijkt Vlaanderen een beetje achter te blijven?
Ja, terwijl voor mij zit in spel in Antwerpen nog wel een stijgende lijn.
Nog geen 4.000 dit jaar?
Ja. Ja, maar volgens mij groeit dat steeds een beetje. Het is er nooit een hele grote geweest, hè. Ik denk, Vlaanderen vind ik wel een lastige. Ik heb heel veel sympathie voor dat evenement. Ik ben een heel grijs verleden toen 99 Games net begon en nog een postorderbedrijf was. Ik had dat samen met Michael Bruinsma ook naar naar Belgische spellenbeurzen. Om daar een beetje rond te snuffelen en als het nodig was hem een beetje te helpen. En dat was daar altijd wel heel gezellig. Die Vlaamse scène heeft een hoog verenigingselement. Weet je, het stikt daar van de spellenverenigingen. En die clubs doen heel veel. Die hebben volgens mij ook veel activiteiten, speelavonden, kleinschalige dingen. En dat is meer een cultuur van in de verenigingsverband spelen. In Nederland zoeken we elkaar meer op publieksevenementen. En dat is op relatieve afstand beschouw ik dat, hoor. Ik ben geen ingeburgerde Vlaamse spellenkenner. Maar dat is een beetje het beeld wat ik erbij heb van oudsher.
Dan 2024. Welke trends verwacht je?
Een trend die dit jaar nadrukkelijk opgepopt is voor mij. En die volgend jaar ook doorgaat. Die verbind ik aan de groei en bloei van onze spelauteurs in het Nederlandse taalgebied. Wat ik een hele mooie ontwikkeling vind, met name in Nederland wordt dat ingezet. Maar dat straalt ook uit naar dat Nederlandstalige Belgen. Dat is dat spelmaakgilde, wat zich op evenementen ontzettend actief profileert. Als ook in de presentatie van auteurs en ontwerpen. Die organiseren zo'n beetje overal in het land tegenwoordig testavonden. Hè, waar spelauteurs ook van elkaar kunnen leren en hun product in ontwikkeling kunnen beproeven. Ze hebben zich aangesloten bij de SAS, dat is dat Duitse gilde, waar alle gerenommeerde spelauteurs die wij zo kunnen bedenken, in ieder geval in het Duitse taalgebied deel van uitmaken. Dus ook met heel veel ondersteuning, vakkennis, juridische hulp als het nodig is. Dat vind ik een hele belangrijke, mooie ontwikkeling. De spelauteur in Nederland staat steeds beter op de kaart. En daar speelt Dukesim ook een hele belangrijke rol in. Want die Dukesimbeurzen vind ik publicitair een beetje ingekakt. Want er mag wel wat meer leven in wat mij betreft. Maar als er iets is wat daar goed gebeurt, is dat aandacht voor de spelauteur, de collectieven van auteurs en hun ontwerpen.
Welke auteurs denk je dat het meest gaan opvallen?
Ik denk dat is Arjen van Houwelingen en Robert
Brouwer.
Precies, die Tim Raden aan de weg. Die hebben ook een leuke relatie met die nieuwe uitgever. Waarvan ik het altijd een vreselijke
verschrik. Jolly Dutch? Is dat die? Jolly
Dutch?
NMKY.
Monkey. Ja,
Monkey Entertainment.
Precies, ja. Ik verslik me altijd over die afkorting. Maar daar hebben zij een goede link mee. Dat is een nieuwe speler die ook gewoon steeds actiever wordt. En ook een mooi palet aan familiespellen aan het aanbieden is. Maar die twee timmeren aan de weg. En dat doen ze als auteur. Dat doen ze ook in het versterken van vakmanschap bij hun beroepsgenoten, om het zo maar te zeggen. Maar ze profileren zichzelf ook. Er komen mooie nieuwe titels, ook op de consumentenmarkt. Dat vind ik een mooie ontwikkeling. De kleine Nederlandse auteur staat in de schijnwerpers. En dat wordt volgend jaar niet minder.
Maar meer spellen dan ooit in het Nederlands volgend jaar?
Ja, voor mij is dat dat zal bijna een no-brainer zijn. Het blijft maar groeien, het blijft maar uitspugen. En ook zij die voorheen klein waren, hebben een indrukwekkende hoeveelheid aan spellen per jaar in de aanbieding.
Is de kast boven nog wel groot genoeg?
Nou, wat scheelde dat ik dat inderdaad noodgedwongen de helft van de zolder moest leegvegen. Ik heb 700 bordspellen er in één keer uitgeknikkerd.
Was dat de helft? Of?
Ja, van bordspellen zou dat in de buurt kunnen komen. Ik denk, in volume was het, kwam het in de buurt van de helft. Maar ik heb ook heel veel kaartspelletjes. Die zijn heerlijk klein. En die kun je ook onmerkbaar in ladekasten proppen. Zonder dat je het idee hebt dat je een overdaad aan spellen bezit.
Heb je zin in het spellenjaar 2024?
Ja, ik heb zin in het spellenjaar 2024. Persoonlijk ga ik wel starten met een uitdaging.
Oh.
Ja, dat heeft met mijn website en de techniek van de site te maken. Ik heb jaren geleden, in 2012, heb ik een mooie template gekocht. Zodat ik een beetje een soort frontpage-achtige WordPress-site kon maken. En die schurkt nou tegen wat verouderingsproblemen aan. En die wilde ik gaan oplossen door te upgraden. Maar toen kwam ik er tot mijn leedwezen achter dat de leverancier van mijn template overgenomen is door een of andere Amerikaanse hosting provider waar ik niet zoveel zin in heb. Dus ik moet nou op zoek naar een alternatief. En dat gaat een uitdaging opleveren. Want zo'n website zit ook vol met kleine tweakjes en aanpassingen. Ja. Om het precies te maken zoals jij het wil. Dus ik ben ervan overtuigd dat als ik naar de nieuwe template overstap, dat ik een paar dagen damage control kan
sleutelen.
Kan besteden. Dus de geruststellende gedachte, dat als mensen mij begin volgend jaar een paar dagen kwijt zijn, ben ik op de achtergrond hard aan het werk om er iets van te maken. Tenzij ik er zo'n grote puinhoop van maak dat de hele boel instort. Maar die verwachting heb ik niet.
En op bordspellengebied? Heb je zin in?
Ja, met name waar ik zin in heb volgend jaar is, je stipte al wat nieuwe evenementen aan. Er zijn er een aantal waar ik nog niet geweest ben. Dus ik kijk er met name naar uit om eens wat meer beurzen te gaan bezoeken. Ik vind het leuk dat er weer een Noorderspel komt in het najaar. Vorige kon ik door ziekte toen niet bij zijn. dat is, met voorsprong vind ik dat de gezelligste van heel Nederland. Leuke luidjes die het organiseren, een prachtige locatie. Ik ben geboren in Groningen. Weet je wel, en mijn opa woonde pal naast de Martinikerk. Dan is het leuk dat je daar een spellenbeurs mag beleven. Maar ik wil, dat Moxcon ben ik nog niet geweest, dus daar wil ik naartoe. Er is in de regio Alkmaar is er nog wat, eerder in het jaar. En ik wil ook nog eens in België kijken aan de, een beetje aan de Genk en de Hasseltkant. Zijn ook twee evenementen.
Die met Spellenfabriek geloof ik heet daar.
Ja, dat is, ja. Dat is nog een derde ook ergens. Ja. Waar die precies is, weet ik niet eens. Ja. Dus, maar het is wel eens voorzien dat ik daar handig kom. Want ik ben een verstokte OV-reiziger. En dat is in sommige delen van Vlaanderen is dat een serieuze uitdaging.
Mag je een heel prettig 2024 toewensen?
Dankjewel, ik wens jou hetzelfde.
En daarmee zit het bordspellenjaar 2023 er ook op voor Spel op Tafel. Het was een bijzonder jaar. Mijn eerste essen, de eerste podcast, de eerste stapjes in de bordspellenwereld. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de podcast iets van 100 luisteraars zouden trekken in de eerste maand. Nou, dat werd ruimschoots overtroffen. De groei zette door en iedereen die daar een steentje aan bijgedragen heeft, dank je wel. Maar wat nu verder? Volgend jaar? Er zijn zoveel plannen. Ik wil het komend jaar nog verder op zoek gaan naar bijzondere verhalen in de Nederlandse en Vlaamse bordspellenwereld. Als eerste wil ik zelf eens op zoek gaan naar wat er allemaal komt kijken bij het maken van zo'n bordspel, voordat die bij jou en bij mij op tafel komt te liggen. Dat begint natuurlijk bij de bedenker, een illustrator, een uitgever en uiteindelijk een fabriek. Over 2 weken, ik neem zelf even een weekje vrij, maar het ziet eruit dat het de enige week vrij is in de komende weken, ga ik in gesprek met Arjan van Houwelingen, een bordspellendesigner. Maar een spel is er natuurlijk nog niet alleen met een idee, er is ook artwork nodig. Dus ik ga ook binnenkort op bezoek bij Agga Hulsebos, die uitlegt hoe dat in zijn werk gaat. Dan heb je dus het spel en de artwork, nu nog iemand die het gaat uitgeven. Martin Loy van Keep Exploring Games legt uit hoe dat gaat. Met eigen spellen of met spellen die hij vanuit het buitenland hierheen haalt. En dat kan heel wat meer werk zijn dan alleen een contractje en wat vertaalwerk. Verder zijn er volgend jaar nog wat gesprekken over mensen die de grote sprong maakten. Die een uitgeverij begonnen in coronatijd. Of dan toch eindelijk hun grote droom volgden en een winkel openden. Of een eerste bordspellenbeurs. Waar liepen ze tegenaan? Hoe is het verlopen? Groeiden de bomen tot in de hemel? Of kwamen ze niet verder dan kniehoogte? En verder volgend jaar portretten van mensen met bijzondere verhalen uit de bordspellenwereld. Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. Ik ga ook kijken bij bordspellenverenigingen, bordspellendagen, bordspelbijeenkomsten en een groot deel van die afspraken is inmiddels gemaakt. Maar daarnaast zijn er ook nog natuurlijk de vaste onderdelen zoals bordspellen nieuws, besprekingen van bordspellen en af en toe een top 10. En dat zal waarschijnlijk ergens begin volgend jaar zijn, kom ik ook nog met mijn allereerste top 50 bordspellen aller tijden. En wat er staat op nummer 43, dat zal je verbazen. Even kijken hoor. Ja, dat zal je verbazen. Kortom, genoeg redenen om ook komend jaar naar Spel op Tafel te luisteren. Daarmee is er wel een einde gekomen aan aflevering 16 van de Spel op Tafel podcast. De laatste aflevering van het jaar. Volgende week dus even geen aflevering. Feestdagen, alhoewel deze montage gewoon tussen kerst en oud en nieuw is gemaakt. Maar er worden ook heel veel nieuwe gesprekken dus opgenomen. Kortom, dat heb ik net uitgelegd. Vind je dit nou een leuke podcast? Geef het dan door aan je vrienden dat ze ook eens moeten luisteren. Kijk, dat afvallen komend jaar met die goede voornemens, dat gaat het toch niet worden. Misschien zou je een iets lager doel moeten stellen, zoals het elke week luisteren van een podcast. En Spel op Tafel wil zich al te graag opofferen om daaraan mee te werken. Als je deze podcast nou een rating wil geven, sterretjes uitdelen, dan zou dat prettig zijn. Dat kan op Spotify of op tal van andere podcastplatforms. Moet je doen, joh. Niet dat je daar wel van afvalt, maar het is in ieder geval wel erg prettig voor de podcast. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door mij. Mijn naam is Dave. Verder wil ik Ruud nog bedanken voor alle vormgeving die hij heeft ingesproken. En uiteraard de mensen in mijn omgeving die zich hebben opgeofferd om spellen te spelen uit te testen. En wat de basis is voor de recensies. Met name mijn echtgenote. Je moet dus weten hoe het leuk is om met haar spellen te spelen. Over 2 weken dus weer een aflevering van Spel op Tafel. Tot dan, alvast een fijn 2024. En mocht je de komende dagen iets zoeken om te gaan spelen, leg dan eens een spel op tafel.
Spel op Tafel. Bordspellen in Nederland en België.